Goed, lieve mensen, inmiddels die 25 in deze avond, een jubileumversie dus, waarbij we gaan nadenken, zoals je ziet, over de tweede Toledootsectie in het boek Genesis. Als we er even ons overzicht bijnemen, dan zien we dat we de vorige maal de Toledoot van de hemel en de aarde hebben afgewerkt en nu gaan beginnen met het boek van de Toledoot van Adam. Dat boek gaan we zien, opent uiteindelijk met het geslachtsregister van Seth, dat vooral bedoeld is, en daar wil ik toch wel de nadruk op leggen, om zo snel mogelijk de brug te kunnen slaan tussen die eerste Toledootsectie en de zondvloedgeschiedenis met Noach, dus de derde Toledootsectie hier in het boek. Straks ga ik dat nadrukkelijker laten zien, maar dat is vooral de hoofdbedoeling van dit gedeelte. Het is ook altijd goed om het overzicht in een boek te kunnen bewaren. En dat belang kan eigenlijk niet overdreven worden. Nu, het verband tussen de Toledootsectie van hemel en aarde en de Toledoot van Adam is overduidelijk dat geslachtsregister van Seth in hoofdstuk 5 dat ook de tegenhanger is van de geslachtslijn van Kain in hoofdstuk 4. Die twee geslachtsregisters zijn samen complementair en vergelijkbaar met de twee delen van het scheppingsverhaal in Genesis hoofdstuk 1 en Genesis hoofdstuk 2, weet je nog? Nu, om algemeen de betekenis te begrijpen, dienen we vooral de vergelijking te maken tussen de zevende in de geslachtslijn van Kain, de trotse, gewelddadige Lamech, zoals we de vorige maal overdacht hebben, en de zevende in de geslachtslijn van Seth, de rechtvaardige Henoch die wandelde met God. Wat dus het radicale contrast in karakter van die beide geslachtslijnen in de kijker brengt. We hebben vorige maal gezien dat het huis van Kain getypeerd wordt door polygamie en de moorddadigheid van Lamech. Wat geen toekomst heeft, hebben we gezegd, en zal eindigen in het oordeel van de zondvloed. Nu, ondanks het feit dat de dood ook regeert in de lijn van Seth, en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf, is de hoop van de toekomst, de voortzetting en de vervulling van Gods doel met zijn schepping en de mensheid toch verbonden met de geslachtslijn van Seth, in Noach. Wat toch opmerkelijk is, gezien het feit dat de vader van Noach ook een Lamech is. Dus die beide Lamechs onderstrepen nogmaals het contrast tussen die beide familiegeslachten. En dat is trouwens ook de laatste maal geweest, vrienden, dat het boek stilstaat bij het huis van Kain. We gaan zien dat de focus versmalt en zich vervolgens richt op Noach en zijn drie zonen. En datzelfde versmallende effect gaan we ook later zien in hoofdstuk 11, wanneer de focus wordt gericht op die ene zoon van Noach, Sem, en zijn geslachtslijn die de weg baant voor de geboorte van Abraham. Ja? Nu, laten we deze overdenking beginnen met het boek van de generaties van Adam volledig te lezen. We moeten toch eens de moeite doen om het volledig te lezen. Dit zegt Gods woord. Dit is het boek van de generaties van Adam. Op de dag dat God de mensheid schiep, maakte hij hen naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep gij hen, en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze werden geschapen. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld, en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat gij Seth verwekt had 800 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. Kenan leefde 70 jaar en verwekte Mahalaleel. En Kenan leefde nadat gij Mahalaleel verwekt had, 840 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Kena waren 910 jaar en hij stierf. Mahalaleel leefde 65 jaar en verwekte Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Mahalaleel waren 895 jaar en hij stierf. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. Ik ben er iets over geslingerd bezig, maar goed, ik ga dat corrigeren dan. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En let ook op de verandering hier. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door Jahwe vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 195 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat de zonen van de goden de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en huwden zij zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei Jahwe: mijn geest zal niet voor eeuwig in de mens blijven, omdat hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En die dagen, en ook daarna, waren de Nephilim op de aarde. Toen de zonen van de goden bij de dochters van de mensen waren gekomen, en die kinderen voor hen baarden, dit zijn de geweldenaars uit het verre verleden, mannen van naam. Toen Jahwe zag dat de boosheid van de mens groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het Jahwe dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En Jahwe zei: ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de wilde dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van Jahwe. Tot zover. Dus je ziet dat ik niet vertaald heb met reuzen, maar dat ik gewoon het oorspronkelijke woord heb laten staan. Nephilim. Zoals dat je het ook later aantreft als een van de volkerstammen waartegen dat Gods volk moet optrekken in het beloofde land. Ja. Reuzen is een interpretatie. Je mensen, voor alle duidelijkheid. Oké, maar later dan meer over. Maar misschien zeg je: waarom moet je dat weer laten staan? Nu, als we even het stuk gaan indelen, die Tweede Toledoodsectie, dan is die indeling behoorlijk eenvoudig. Je ziet dat die Tweede Toledoodsectie begint met een titel, het boek van de afstammelingen van Adam. En daarna volgt er een proloog of een inleiding, vers 1b en vers 2, wat ik hier het A-gedeelte noem, die, zoals je ziet, teruggrijpt op de schepping van de mens, wat heel belangrijk is om dat hier te zien. Daarna krijgen we in het B-gedeelte 10 nagenoeg gelijklopende alinea's die elke voorvader beschrijven van Adam tot Noach, met een paar kleine nuanceverschillen. Daarom zei ik onderweg: let er eens op, hier wordt het anders weergegeven. Daar kom ik de volgende keer aan toe. Die dingen ga ik nu niet bij stilstaan. Nu, de geslachtslijn is dat van Adam via Set, in contrast met de geslachtslijn van Adam via Kain in hoofdstuk 4. Wat dan gevolgd wordt door C, de epiloog of het nawoord in twee delen, die hier overduidelijk een scharnierpassage vormt op die volgende Toledot-sectie van Noach, van 6 vers 9 tot 9 vers 29. Dus dat is een scharnierpassage die enerzijds terugverwijst naar wat dat begon in Kains nageslacht, in Genesis hoofdstuk 4, wat dat hier nu zijn hoogtepunt bereikt, misbruik van vrouwen, de schending van het huwelijksverbond en de wijdverbreide polygamie en de tyrannieke gewelddadigheid van de zonen van de goden en hun roemrijk nageslacht, de Nephilim. Dat is het ene deel. Anderzijds wordt hier Gods oordeel, de zondvloed, al aangekondigd over de rebellie van de mensheid, die algemeen gesproken het kwaad verkiest boven het goede, hebben we gelezen. Ja. Dus deze Toledot-sectie wordt ingeleid door een terugverwijzing naar de schepping en eindigt met de aankondiging dat de schepping teniet gedaan zal worden. De schepper God die gaat uiteindelijk zijn schepping omkeren, terug bedekken met water om een nieuw begin te maken. Dus hier zie je zo overduidelijk waarom dat deze Toledot-sectie een overgangssectie is. Ze grijpt terug op de schepping, toont het einde van de huidige schepping en maakt eigenlijk meteen de brug naar Noach. Ja. Dus het is ook de naam van Noach in het geslachtsregister, vers 32, en in deel 2 van de epiloog in 6 vers 8, die hier ook de connectie maakt tussen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, of zijn daar vragen over? Oké, de omschrijving wat ik geef is natuurlijk typisch vanuit mijn insteek en uitlegging. Daar ga ik nu niet op ingaan als je daar vragen zou over stellen, maar zijn er vragen over de algemene indeling? Is dat trouwens al zo sterk opgevallen, dat het teruggrijpt op de schepping? Je leest daar allemaal zo snel over, hè? Maar het zijn wel die dingen die heel, heel, heel bepalend zijn om een algemeen beeld te krijgen van wat de inhoud is. Nu, die proloog hier op de geslachtslijn van Seth, zoals je ziet, die verwijst overduidelijk terug naar de schepping van de mens, wat eigenlijk de proloog was, of onderdeel vormde van de proloog op het hele boek. Weet je nog? Het scheppingsverhaal van Genesis hoofdstuk 1. Je merkt dat de inleiding qua opbouw en woordgebruik een treffende gelijkenis heeft met het begin van de eerste Toledot-sectie, en dat er ook een gelijkenis is met de opening van het tweede luik van het scheppingsverhaal. En dat wil ik je wel laten zien. Trouwens, wat is het verband hier? Waarom leg ik daar zo de nadruk op? Wel, omdat je ziet dat hier de proloog een insluiting vormt. Zoals we dat ook zagen bij de eerste Toledot-sectie en de opening van het tweede gedeelte van het scheppingsverhaal. Weet je nog, dit zijn de generaties van de hemel en de aarde. Dus ze werden geschapen op de dag dat Jahweh God aarde en hemel maakte. En let op de gelijkenis, Genesis 5, 1b en vers 2. Ook op het woordgebruik. Op de dag dat God de mens schiep, maakte hij hen naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Dus je ziet hier overduidelijk dat er toch een gelijkenis is met Genesis hoofdstuk 2, wat de vormgeving betreft. Er is hier ook een insluiting, en dat er wel degelijk terugverwezen wordt naar de schepping van de mens in het eerste deel van het scheppingsverhaal, vers 26 tot vers 28, uit mijn hoofd gesproken van Genesis hoofdstuk 1. Misschien zeggen, ja, Jos, dat is mooi om te zien, zo'n insluiting, maar goed, waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, dat is hier wel heel belangrijk, mensen. Want het laat zien dat er hier vier kenmerken meteen centraal geplaatst worden. Zijnde Gods schepping van de mens. En let op, naar zijn gelijkenis. Er wordt er niet gezegd naar zijn beeld, alhoewel dat er later in de tekst heel duidelijk verwezen wordt. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld. Dus waarom enkel gelijkenis hier? Ik denk dat het toch wel belangrijk is om daarbij stil te staan. Ja? Ten tweede wordt er hier ook verwezen naar de mens die geschapen is opnieuw in zijn mannelijke en zijn vrouwelijke variant. De nadruk wordt dan ook gelegd op de vruchtbaarheidszegen, En ten vierde, Gods naamgeving, mens. Nu dat de mens geschapen is na zijn gelijkenis, daar kom ik straks op terecht. Ik wil vooral eerst wijzen op puntje 2 en puntje 3 hier, want die zijn met elkaar gelinkt. Want de mens, hebben we gezien, is geschapen in zijn mannelijke en vrouwelijke variant, met het oog op het huwelijksverbond, maar dat toch zeggen. Ja. De belangrijkste relatie die bedoeld is om familie te vormen door kinderen te krijgen. Want daartoe heeft God de mens toch nadrukkelijk gezegend. Dus je merkt dat die twee beiden samenhangen. Ja? Eigenlijk in plaats van 1, 2, 3, 4 had ik hier moeten zeggen A, B, B, A. Want ik geloof, die beide horen bij elkaar samen, die kan je niet loskoppelen. Maar het geschapen zijn naar Gods gelijkenis en de naamgeving mens, kan je voor mij ook niet loskoppelen van elkaar. En dat wil ik toch even laten zien. Want gelijkenis, herinnert u nog, heb ik gezegd, dat heeft te maken met de gezindheid en het karakter en de welke dat wij God dienen te representeren als Gods beelddragers. Ja? Dus om mij daarvan het belang te tonen, ik ga je terug meenemen naar iets dat ik getoond heb en dat nu van belang is om dat te zien. Herinnert u, toen we nadachten over de creatie van de landwezens, dat na die het creëren de Heer dat meteen goed noemt. Nog voordat er sprake is van de mensheid, heb ik toen gezegd, wordt Gods werk op dat moment al 6 maal goed verklaard. Maar ik heb er u meteen ook op gewezen dat die onmiddellijke evaluatie naar Gods scheppende werk er niet volgt bij de mens. We zien niet dat de Heer zegt, als hij de mens geschapen heeft, en het is goed. We vinden alleen, aan het eind, dat er gewoon gezegd wordt, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Er wordt geen evaluatie gedaan van het scheppende werk van de mens. En toen heb ik u gezegd, kijk, dat volgt pas een hele tijd later, weet je nog? En toen heb ik u gewezen op Genesis hoofdstuk 6. Daar krijg je pas de evaluatie van de schepping van de mensheid. Herinner u dat nog? Dat ver, ik weet het. Want daar zien we, wanneer dat God de mensheid moet evalueren, dat dat helemaal niet goed is. En om het verband te leggen, moet ik u nog kort even wijzen op het verschil tussen beeld en gelijkenis. En moet ik u meenemen naar een andere studie die we gedaan hebben. Toen heb ik heel duidelijk gezegd, gelijkenis spreekt over karakter. En heb ik gezegd, gelijkenis communiceert dus vooral zoonschap. Zo vader, zo zoon. Weet je nog? Neem dat mee, ik heb dat nodig. Terwijl dat beelddragerschap, beeld spreekt, heb ik gezegd, van representatie. En dat communiceert dus vooral koningschap. Ja, heb je gezien, in vergelijking met in Egypte, al je alleen de farao die koning was. Maar naar Gods beeld, hoe dat hij de mens geschapen heeft, zijn alle mensen koningen, om het zo te zeggen. Ja? Vandaar dat ik er in de vorige studies ook niet veel problemen van gemaakt heb, om in de zonen en het nageslag van Kain, wanneer dat de eerste stad opgericht wordt, om dat heersers in te zien. Vanuit dat oogpunt is dat helemaal niet zo ver gezocht, die mensen. Ja? Maar we zijn uiteindelijk allemaal koningen, om het zo te zeggen. Maar goed. Dus gelijkenis wijst op karakter, communiceert dus vooral zoonschap. Het is dat die zo belangrijk is. Want die komende evaluatie wil laten zien dat de mens betoont dat hij naar Gods gelijkenis een zoon is. Voel je mij aankomen? De zonen Gods in Genesis 6, of de zonen van de hoden zoals ik ze vernoem, vertonen toch een heel ander karakter dan Gods karakter? En ze verwoesten juist alles wat de mens nu precies zou moeten onderscheiden van alle overige levende zielen. De mens, gaan we zien in Genesis 6, is als een wild en roofzuchtig dier geworden. Geen een mens, maar een beest, om het met Daniel hoofdstuk 7 te zeggen. De mens is als een wild en roofzuchtig dier geworden. De zonde heeft, om met de woorden van Genesis 4 te zeggen, de mens als een roofdier overweldigd en tot een roofzuchtig dier gemaakt. En die zonen van de hoden, naslag van Kain, die zullen de aarde niet beërven. En die komen om in het oordeel van de zondvloed. Maar goed, wie dan wel? En daar krijgen we het antwoord op in dit hoofdstuk. Mooi, hè? Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en gaf hem de naam Seth. Ja, maar het was toch zijn eerste zoon niet? Waarom wordt dat hier zo nadrukkelijk gezegd? Hier wordt het contrast geschilderd, mensen. In tegenstelling tot Kain in Genesis 4 is Seth waarlijk de zoon van Adam. Wat wijst op erfgenaamschap, hé, zoonschap. Ja. Dus voel je mee aankomen? De nadruk ligt hier ook op het zoonschap en niet op het vaderschap. Bij allen die volgen wordt vooral de nadruk gelegd op het vaderschap. Hier niet. Dat is nog veel duidelijker in de oorspronkelijke tekst. Nederlands is dat nog niet zo heel duidelijk. Maar neem dat van mij aan, hier ligt de nadruk op het zoonschap. En we zien als zoon dat Seth het beeld en gelijkenis is van Adam, wat ons laat zien dat het beelddragerschap dat niet verloren gaat. Hé? Maar dat dit via de lijn van Seth verder gaat. En het is wel belangrijk om te zien, langs die lijn van Seth en niet Kain, worden Gods bedoelingen met de mens, die God niet loslaat, worden zijn bedoelingen met de mens en de schepping uiteindelijk gerealiseerd. Ja. Tuurlijk was Kain ook een beelddrager, laat dat duidelijk zijn. Maar je ziet dat de schrijver hier wil laten zien van, dat is niet de lijn waarlangs dat Gods beelddragerschap, Gods zonen, uiteindelijk de aarde zullen beërven. Nee, die eindigen in de zondvloed, maar langs de lijn van Seth worden Gods oorspronkelijke intenties bewaard en gerealiseerd. Ja? Dus het is het algemene beeld dat je moet zien, hè, mensen. Ik ben niet voor een tweesplitsing. Nageslacht van Kain is gelijk aan slangenzaad. Nageslacht van Seth is gelijk aan vrouwenzaad. Nee, daar ben ik niet aan. Helemaal niet. Straks kom ik er nog op terug. Maar het is gewoon het karakter van die geslachtslijn die getoond wordt. Was iedereen in de geslachtslijn van Kain dan zo slecht en verdorven? Dat denk ik niet. Net zo min als iedereen in de geslachtslijn van Seth supergodsvrezende mensen waren. Dat geloof ik ook niet. Het is de algemene lijn die getoond wordt. Het karakter van de algemene lijn. Kan je me daarin volgen, mensen? Dus ik sta dat hier niet abstract, hè. We moeten de gedachten van de schrijver zien te volgen. Ja. En dus de eerste stap waarlangs dat God zijn bedoelingen met de mens en zijn schepping zal realiseren, wordt nu gezien in Seth, die eigenlijk de stamvader van de mensheid, Adam, verbindt met een nieuwe stamvader die eraan komt. Noach. En om dat weer duidelijk te laten zien, moet ik ook terug iets laten zien dat we in het verleden al gezien hebben. Want de eerste 11 hoofdstukken, toen we nadachten over de zegenrichtheid binnen het boek Genesis, heb ik u erop gewezen dat je eigenlijk dat kunt opdelen in twee blokken. Die een herhaling zijn. Je hebt het scheppingsverhaal, het eerste begin, Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 3. Maar dan, het zondvloedverhaal is de omkering van de schepping met een nieuw begin, 6 vers 9 tot 9 vers 19. Dus zie je hoe dat die tweede Toledo-sectie de overgang vormt tussen het begin en het nieuwe begin na de zondvloed. Ga je mee volgen? Oké, hoe dat het verder allemaal omschreven is, ik heb dat gewoon rechtstreeks overgenomen. Ik zou dat iets anders definiëren, maar de algemene indeling klopt. Je ziet heel duidelijk dat patroon. Dat is zo belangrijk om te zien dat Genesis 5 teruggrijpt op de schepping en zo snel mogelijk wel doorstoot naar dat zondvloedverhaal, even dat niet bij hen te maken. Om dan vandaar zo snel mogelijk door te stoten naar Abraham. Ja. Want Abraham neemt het belangrijkste gedeelte in, hè, van heel het boek Genesis uiteindelijk. Dus je moet ook die verhoudingen zien en wat ons getoond wordt. Niet alles is even belangrijk, hè, mensen. Sommige dingen worden gewoon maar verteld omdat je het zou weten, omdat het nodig is voor de achtergrond, om je daar een beeld van te vormen, maar zijn niet de belangrijkste delen van het boek, hè. Ik zeg dat allemaal maar in voorbereiding om ook niet al te veel gewicht te hangen aan dat geslachtsregister nu met al die jaartallen. Ja. Dus, de eerste stap is dus van Seth, die de stamvader van de mensheid, Adam, verbindt met de nieuwe stamvader, Noach. En een geslachtsregister is de kortste manier om dat te overbruggen. Sneller kan je niet. Ja. Dus de schrijver overspant de geschiedenis met dit geslachtsregister vanaf de schepping, Adam, tot aan de zondvloed. En dat is de hoofdbedoeling van een geslachtsregister in de oudheid. Sowieso de kloof tussen twee belangrijke gebeurtenissen overbruggen. Altijd. Dus hoeveel generaties dat er opgesomd worden, en hoeveel tijd dat er erover gaat, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar wel de vervulling van het beoogde doel. En hier zien we bijvoorbeeld dat die vruchtbaarheidszegen, dat dat belangrijk is voor de schrijver om aan te tonen hoe dat al tot vervulling komt ook in de opeenvolgende generaties. Want elke generatie verwekt niet alleen de persoon die vernoemd wordt in de lineaire geslachtslijn, want het is een lineaire geslachtslijn, maar van iedereen wordt er gezegd en hij verwekte ook zonen en dochters, maar die worden allemaal niet vernoemd. Hè? Dus je ziet dat men zo snel mogelijk wil doorstoten naar het volgende gedeelte. Dus een geslachtsregister hebben we de vorige keer ook gezegd, en ik wil het toch dubbel en dik onderstrepen en vanavond aan jullie tonen, een geslachtsregister is zeker niet gelijk aan een familiestamboom zoals wij die kennen. Hè? Het is een geslachtsregister in de Bijbel absoluut niet bedoeling om elke generatie en elke nakomeling binnen een generatie weer te geven, zoals dat wel de bedoeling is hè, van een moderne familiestamboom, als je je voorouders wilt traceren. Ja? In de schrift is dat niet de bedoeling. Dus vandaar dat men vaak gebruik maakt van lineaire geslachtsregisters. Alleen bij Noach zien we dan dat zijn drie zonen vermeld worden. Ja. Nu, schriftuitleggers verschillen van mening over al dan niet gaten bevinden in dat geslachtsregister. Of dat er geslachten overgeslagen zijn, wil ik dan mee aangeven. En daar wil ik wat dieper op ingaan. Als je het overzicht neemt van alle geslachtsregisters in het boek Genesis, dan ziet dit er zo uit. En dan merk je hoe mooi gestileerd dat is. Hè? Adam, drie zonen, Seth, 10 geslachten tot Noach, opnieuw 3 zonen, en vervolgens van Sem tot aan Abraham. Ja, het is in het Engels, ik kan het niet vertalen, dan moest ik dat weer allemaal hertekenen, ik had geen zin daarin. Maar van Sem tot aan Abraham is het opnieuw 10 geslachten mensen. Dus 3, 10, 3, 10, 3. Wat proef je al aan? Dat mooi gestileerd is, hè? Denk je niet? Oké. En het is dat punt, mensen, het feit dat er precies 10 geslachten zijn van Seth naar Noach, en 10 geslachten van Sem tot op Abraham, daarnaast telkens 3 zonen bij Adam, bij Noach en Terach, die dat vermoeden sterkt dat er daar gaten tussen zitten, ja? En het is ook niet moeilijk, 10 geslachten is trouwens een gekend patroon in het oude Midden-Oosten. En ook in de schrift zijn er nog andere van 10. Ik ga dat straks laten zien. Nu, het is een gekend patroon in de oudheid, maar ik wil meteen zeggen, geen standaard patroon, maar een gekend patroon. Want er zijn er ook van 7 namen. Net zoals we dat ook zagen bij Kain, dat waren 7 namen. Ja. 10, 7. Maximaal in de oudheid 12, wat dat ook weer zo'n typerend Bijbels getal is. Ja? Nu, in het oude Mesopotamië zijn er voorbeelden van koninklijke geslachtsregisters die eveneens bestaan uit 10 namen. Ook de Babylonische en Assyrische koningslijsten tonen 10 generaties van voorouders. En in het Sumerisch zondvloedverhaal bevat de lijst 10 koningen die voorafgaan aan de zondvloed. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat die 10 namenlijsten in de schrift, dat de afgeleid is van die oude tradities, helemaal niet. Ik wil er maar gewoon even aangeven dat 10 namenlijsten niet uniek zijn in de Bijbel. Dat is mijn eerste punt dat ik hier wil maken. Nu, sowieso zijn daar vele uitleggers het over eens, dat het hier de bedoeling is van de schrijver om met 10 generaties voor de zondvloed en 10 generaties na de zondvloed de zondvloed aan te duiden als de grote kloof tussen Adam en Abraham. Noach is, zoals je ziet, de redder aan het eind van de pre-zondvloedgeschiedenis, terwijl de Abraham de redder is voor het naderende einde van de post-zondvloedgeschiedenis. Met Noach heeft de schepper God een verbond om zijn schepping te redden, en met Abraham maakt de Heer een verbond om alle volkeren te redden. En in dat opzicht duidt het getal 10 ja, eenvoudig weg een volledigheid aan. En dat is een gemakkelijk en een handig nummer, dat zie je ook bij de 10 geboden, de 10 plagen en het gebruik van tienden bijvoorbeeld. Altijd 10, 10, 10. Dus tot zover hier die 2x10 namenlijst. Zijn dat vragen over mensen? Kan je me daarin volgen dat dat duidelijk gestileerd is? Of ben je dat nog altijd... Oké. Wat ik hier wil op wijzen is een frappante gelijkenis met een 10 namenlijst die je nog vindt in het boek Rut. Namelijk David zijn geslachtsregister. David zijn geslachtsregister aan het eind van het boek Rut, die dus ook een 10 namenlijst is, maar die niet teruggaat tot op Adam, maar teruggaat tot op Peres. Maar, en daarom heb ik het onderstreept, de 7e naam in de lijst is ook weer een hele belangrijke, hè? Dus dat zie je wel vaker. Boaz is natuurlijk, ja, dat draait eigenlijk het grote verhaal rond in het boek Rut. Dus niet toevallig neemt hij hier in dit ook gestileerde geslachtsregister de 7e plaats in. Zoals we dat ook zien in Genesis hoofdstuk 5 met Henoch. Ja, is ook de 7e, na Adam. Okay. Nu, als we dat even gaan uitbreiden met het geslachtsregister van in Matteüs, dat overeenkomt hier met het grootste en uitgebreidste geslachtsregister in de openingshoofdstukken van 1 Kronieken. Iemand die wil graag 1 Kronieken lezen, moet dan eerst 9 hoofdstukken door geslachtsregisters worstelen voor hij aan het verhaal kan beginnen. Ja, dat is het meest uitgebreide. Nu, het stukje dat ik hier in het bruin heb gezet, komt overeen ook met het geslachtsregister in het boek Kronieken. Maar waarom heb ik het hierbij gezet? Wel, dan wordt het meteen duidelijk dat van Abraham tot aan David er hier slechts 15 geslachten zijn. Wat dan natuurlijk veel te kort is om de periode van de aartsvaders tot de periode van de koningen te overbruggen, die mensen. Daar zijn trouwens alle uitleggers het over eens. Een generatie wordt ook in onze dagen gerekend voor 40 jaar. Ja, als je weet dat Israël al 400 jaar in Egypte is, en dat er hier slechts 8 generaties zijn van Jacob die naar Egypte trekt, en Boaz die verwekt is bij Rahab tijdens de periode van de inname van het beloofde land. 8 generaties, dat is veel te kort, hè, mensen, dat begrijpen jullie ook wel. Dus hier hebben we eigenlijk een voorbeeld, en daarom wou ik het laten zien, hoe dat de schrift zo'n geslachtsregister telescopeert, in elkaar schuift, door namen weg te laten. Ja? Dus het feit, en dat wil ik hier wel onderstrepen, dat persoon A persoon B verwekt, betekent niet in alle gevallen dat persoon A effectief de vader is van persoon B. Het kan ook grootvader of overgrootvader zijn. En de nakomeling kan evenzeer een kleinzoon of een achterkleinzoon zijn. Trouwens, in het oude Midden-Oosten, mensen, gebruikt men de familietermen vader en zoon zeer losjes. Om een voorouder aan te duiden of een afstammeling aan te duiden. Dat zie je ook in andere geslachtsregisters in het oude Midden-Oosten, durft men zonder problemen 5 generaties overslaan. En toch zeggen van persoon A verwekte persoon B. Toch wel een keer belangrijk om daarbij stil te staan, denk ik, hè? Er is trouwens een voorbeeld van een Egyptische koning, Tirhaka, die leefde in 680 voor Christus, en hij noemt koning Sesostris III zijn vader, terwijl dat hij 1200 jaar voordien geleefd had. Om je maar een idee te geven. Het is totaal anders dan in onze cultuur, hè, mensen? Is dat verrassend voor jullie, misschien? Ja, het is de realiteit. Ik ga nog duidelijk voorbeelden tonen. Ezra en zijn priesterlijke geslachtslijn. Jullie weten allemaal, denk ik, dat Ezra een handjevol mensen terugbrengt uit de ballingschap naar het beloofde land. En hier vind je zijn geslachtsregister in Ezra hoofdstuk 7. Nu is de bedoeling van zijn geslachtsregister wel allereerst om hemzelf als priester te legitimeren dat zijn afstamming hem terugvoert tot Aaron. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En vooral dan met het oog op de taak die hij opneemt onder die teruggekeerden. Want wat gaat hij doen onder die teruggekeerden? Ja, Jeruzalem ligt in puin. En wat is het eerste dat hij opricht? Weet je het nog? Het altaar. Dus u begrijpt, als hij dat al vanaf nul terug moet opbouwen, alles terug inrichten, dat hij zichzelf moet legitimeren. En wat dat zo belangrijk is, en dat ik eigenlijk ook niet wist, tot op het moment dat ik dat hier bestudeerde, is dat die Azaria, de zevende die hier staat in het midden, dat die Azaria de eerste priester is die in de tempel van Salomo heeft gediend. En opmerkelijk, je mag geruststellen, worden er langs beide zijden zeven priesters gevonden tussen enerzijds Ezra en Azaria en anderzijds Azaria en Aaron. Waarmee dat Ezra zich natuurlijk legitimeert als de rechtmatige priester om dat mosaïstisch systeem van eredienst terug op te richten in Israël. Dat systeem dat voor het eerst gepraktiseerd werd onder Aaron, dat dan door zijn voorvader Azaria geïnstalleerd werd in de tempel, wat 1 Koningen 6 trouwens teruglinkt naar de Exodus, dat is nog een eerste keer dat er een datum gegeven wordt die teruggaat tot op de Exodus, om aan te duiden dat met de oprichting van de tempel eindelijk de Exodus voleindigd is. Ja. Dus zie je dat zo'n geslachtsregister een gecomprimeerde geschiedenis is die ons toch wel het een en het ander vertelt, hè? Ja, maar voor hen is dat belangrijk natuurlijk. Dus, u merkt, vrienden, dat wie dit boek ook geschreven heeft, door dit geslachtsregister zo vorm te geven, belangrijke momenten en belangrijke personages gaat benadrukken door dat geslachtsregister creatief te schematiseren. Het is niet voor niks dat er al 7 langs de ene kant en 7 langs de andere kant zitten. Ja? Maar ik wil hier voornamelijk op wijzen, het feit is hier dat er van Ezra tot op Aaron slechts 17 generaties zijn mensen. Maar wel weten, dat gaat hier over een periode van 900 jaar. Nu, als we dat even gaan vergelijken met wat we vinden in kronieken, de geslachten van Aaron tot aan die Babylonische ballingschap. Bij Ezra zien we hier vanaf de terugkeer van de ballingschap, hij brengt ze terug, tot op Aaron, en daarom maak je die vergelijking. Dan gaat het over een periode van ongeveer 830 jaar als je er de ballingschap van aftrekt, en geen 900. Maar hier zie je dat over 830 jaar er 25 geslachten komen. Dus wat veel realistischer is dan die 17 voor een periode van 900 in Ezra 7. Ja? Dus dat maakt, vrienden, dat je duidelijk ziet dat dat geslachtsregister hier het telescopeerde is, hé? En dat de schrijver dat aanpast om dat bekend te maken wat hij wil bekendmaken, hé? En wat hij wil onderstrepen, hoe dat hij het vorm heeft. Ja? Dus, wat kunnen we eruit concluderen? Dat de tijdsperiode en het aantal geslachten, dat sowieso ondergeschikt is aan de bedoelingen van de schrijver. Hij doet daarmee wat hij wil, om zijn boodschap over te brengen. Daarom zeg ik, geslachtsregisters kan je niet vergelijken met een stamboom, hé, in onze dagen. Totaal niet. Hé. Het geeft duidelijk een belangrijke literaire functie. Ja? Nu, dat gebruik is helemaal niet ongewoon, hé, in het oude Midden-Oosten om dat te doen. Soms wel om heel andere redenen. Neem je even mee naar de Egyptische koningenlijst van Abydos. Je ziet ze niet helemaal goed en er zijn een paar figuren die er niet goed op staan, maar naar je aanpasten, voilà, hier heb je. En een stukje van die geslachtslijst of die koningenlijst, want iedere keer zie je, ieder zo'n stukje hier is een cartouche. Dus dat is de naam van de respectievelijke koning. Die twee figuren die je links ziet staan, is koning Seti I en de jonge Ramses II. Een van de mogelijke kandidaten van de Exodus. En die beiden, zie je, brengen hier een offer aan hun gemeenschappelijke voorouders. Nu, de lijst gaat ook veel verder. Nu, de eerste 65 namen op die lijst, die tonen alle opeenvolgende heersers die in Memphis, weet je nog, Memphis, geregeerd hebben. Maar al de heersers die geregeerd hebben over boven en beneden Egypte, die worden hier compleet genegeerd. Wellicht om politieke redenen, maar in dit geval is er na die 65 namen een kloof tussen de nog 10 namen die volgen. Alle farao's van de 13e tot de 17e dynastie van drie gewoon van tussen. Maar vermeld ze gewoon niet. Ja, er zitten een paar speciale gevallen tussen. De vrouwelijke farao Hatshepsut, niet goed idee om dat te vermelden. En dan de ketterse farao Echnaton, die enkel naar de zon aanbidt. Ook geen goeie idee dat. Tot dan allemaal is ook weggelaten. Puur om politieke redenen wellicht. Maar dat is een verschijnsel dat je heel vaak ziet in het oude Midden-Oosten. Ik zeg het nogmaals, om andere redenen natuurlijk. Maar het gebeurt ook. Geef dat maar gewoon even mee. Moest dan nog een keer tof aan Egypte tonen. Dit was lang alleen. Nu voor alle duidelijkheid. Wanneer we het geslacht van Seth hierbij nemen, er bestaat hier geen twijfel over mensen dat de opening en het einde van dat geslachtsregister, niet alleen hier, maar ook Genesis 4, Genesis 5 en Genesis 11, dat daadwerkelijke afstamming laat zien zonder enige kloof. Seth is effectief de derde zoon van Adam. En Noach is de zoon van Lamech. En Sem, Gam en Jafet zijn Noachs zonen. Maar het is niet onmogelijk dat er tussen Enos en Henoch een kloof is. Dat is heel goed mogelijk. Nu, ik weet het, de buitenbijbelse bronnen zijn niet alles bepalend wat dat betreft, maar je kan ze ook niet negeren. Nee. En ik heb je al voorbeelden getoond van een getelescopeerd geslachtsregister. Ja? Dus dit kan hier evengoed, en het getal 10 doet dat zeker vermoeden. In de buitenbijbelse geschriften, een 10 koningenlijst bijvoorbeeld, zonder dat er iets in weggelaten is, bestaat niet. Ja. Dus er is alle mogelijkheid dat het hier ook zo is. Misschien gaan ze zeggen, ja maar ja Jos, hier worden de leeftijden vermeld in Genesis 5. Ja, dat is geen sluitend argument. We zien ook de aanzienlijke leeftijd wanneer dat hun afstammelingen pas geboren worden. Weet je nog, 130 jaar waar je veel op springt? Ja. Dus moet volgens mij de betekenis van die grote getallen hier ergens anders gezocht worden, mensen. Maar goed, straks dan meer over. Ik wil hier ook nog een keer wijzen op het geslachtsregister van Matthäus. Ik heb het er niet helemaal opgezet. Enkel de samenvatting die al genoeg zegt wat aangeeft wat dat zijn bedoeling is met dat geslachtsregister. Hij zegt, al de geslachten, dus van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de wegvoering naar Babel, 14 geslachten. En van de wegvoering naar Babel tot op Christus, 14 geslachten. Nu, je mag ze van mij hier gerust natellen. Van Abraham tot David zijn er in de opsomming inderdaad 14 geslachten. Maar van David tot de wegvoering zijn er echter 15 geslachten. En van de wegvoering tot Christus zijn er echter 13 geslachten. Ofwel heeft Matthäus last van een rekeningstoornis, ofwel heeft hij andere bedoelingen met zijn geslachtsregister, mensen. Ja. En ook hier zien we dat de belangrijke gebeurtenissen en personen in Israëls geschiedenis benadrukt worden in de context van de boodschap dat Matthäus wil brengen. Ja. Ik heb je de vorige maal ook al gezegd, ja, 14 is 2 maal 7. 7 is het superbelangrijkste getal. 14 is 2 maal 7. En ik heb je de vorige maal al gezegd dat dat het numerologisch getal is van de naam David. Ja. Als je de letters met de getallen optelt, hij 14. Dus is duidelijk wat hij wil tonen. Hè? En daarnaast, je hebt niet alleen last van dyscalculie, maar je hebt ook nog eens bewust een aantal namen weggelaten. Tussen David en de wegvoering naar Babel zijn er een aantal namen weggelaten. Hij schrijft, Matthäus en Azar verwekte Jozefat en Jozefat verwekte Joram en Joram verwekte Uzia. Ja, sorry, tussen Joram en Uzia zijn er hier 3 namen weggelaten, nee, mensen. 3, en toch staat er Joram verwekte Uzia. Wat dat dus voor mij heel duidelijk aangeeft, dat het begrip vaderschap en verwekken in een geslachtslijst dat dat wel zeer rekbaar is. En het is nog niet alles. Matthäus 1 vers 11 zegt, en Jozua verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de wegvoering naar Babel. Ja, na Jozua en nog koning Jehoiakim. Dus die staat er ook niet tussen. Dus zie je, ondanks het feit dat er namen wegvallen, wordt er toch gesproken van A verwekte B. Dus ook hier zie je, telescoperen. Zijn er vragen over, of is dat een beetje duidelijk, of vind je dat vreemd, of...
Minus brengt dat er zo niet in, dat is, ja, vrij zaak. Iets compleet anders als ze bedoelen, ja, het is echt wel moeilijk, omdat je niet inderdaad niet in jullie zit. Iedere pezen rechtstreeks, iedere pezen rechtstreeks, en mogelijk trekken wat ze huil uitsmogen, en wat ze daar vertalen. Dat ze zo, ja, vlaggen zetten met bepaalde persoon, omdat het een meer rol gespeeld heeft dan een andere op goed leven.
Ja, dus het heeft vooral een literaire functie in een tekst, je ziet dat toch heel duidelijk, ja? Nien. Nien. Nee, dat was mijn bedoeling dus vandaag jullie te tonen. Nee, dat al zulke dommigheden die ik uit doen. Nee.
Numerologie
heb je in de Bijbel, maar de mate waarin dat het soms uitgewerkt wordt, heb ik heel veel problemen mee. Ja? Wanneer dat er duidelijke aanwijzing is, hier 14, en de naam van David, dat zijn voor de hand liggende zaken. Daar heb ik absoluut geen probleem mee. Maar van die constructies, onbepaalde geheimenissen en verborgenheden in de Bijbel te tonen, ja, nee. Zo werkt het niet. Mag ik verder gaan? Ik heb je er vorige maal op gewezen, dus dat onze vertaling gebaseerd is op de Masoretische tekst. En dat die Masoretische tekst algemeen beschouwd wordt als de meest betrouwbare. Herinner je nog? Nu, op zijn minst, vrienden, kunnen we hier toch stellen dat die hoge leeftijden zeer ongebruikelijk zijn ten aanzien van de rest van de Bijbel. Hè? Als je kijkt naar de koningen, in het boek Koningen, ja, dat zijn dan geen normale leeftijden hier. Ik denk dat dat overduidelijk is. En wie dat ze ook letterlijk neemt, verklaart dit door te stellen dat die hoge leeftijd, ja, een beloning is voor het feit dat deze nakomelingen van Seth ontzag hadden voor Yahweh en rechtvaardig door het leven ging. En ja, de wereld van de zondvloed was ook anders dan de wereld nu. Ideale omstandigheden om bijna 1000 jaar te worden. Enfin, zoals ik al zei, ik vraag me af, al het geloofsvertrouwen dat mensen stellen in Yahweh, of dat je dat enkel mag beperken tot je lijn van Seth. En of dat elke nabomeling van Seth wel, ja, de naam van Yahweh even hartelijk aanriep. Het gaat hier overduidelijk ook, mensen, om een lineaire geslachtslijn. We hebben gezien als nog allemaal zonen en dochters verwekt, en we het gelezen hebben, niet? Vergeet dat niet. Ik denk, wat dat kenmerkend is voor de geslachtslijn van Kain en Seth, dat wordt in de kijker gezet. Maar er zijn er hier velen die beschouwen dat Seth de uitverkoren geslachtslijn is. He? Kain slangenzaad, Seth het uitverkoren zaad. Maar voor mij gaat dat veel en veel te ver. Was iedereen en Kain zijn nageslacht dan gedoemd om verloren te gaan? We hebben toch gezien dat het in Genesis vooral om de twee wegen gaat in mensen. Wat dat iedereen, wat dat uw afkomst ook is, toch een keuze moet maken. Hé? Welke lijn dat je ook geboren bent. Hé? Dus om dat hier zo uit te leggen, dat dat de beloning is, omdat ze allemaal wandelen met God, voor mij is dat gewoon larie en apenkool. Sorry. Net zoals dat we gezien in Matthäus 1, de 14 geslachten, dat dat geen letterlijke historische weergave is, denk ik ook niet dat dat de bedoeling is van die grote getallen hier in Genesis hoofdstuk 5, om een aantal redenen die ik je wil laten zien. Allereerst is er de symboliek in die getallen hier, die het meest aanwezig is trouwens in de Masoretische tekst. Ik weet niet wat u al opgevallen is, maar op zijn minst zijn er hier 21 getallen die deelbaar zijn door 5, dus eindigen op 5 of 0. 21. En er zijn er 8 die eindigen op 7 of 2, en slechts eentje die eindigt op 9. Wat dat toch volgens mij wel heel vreemd is, het gaat om leeftijden, en dat het aangeeft dat er hier wel iets meer aan de hand is. Je hebt er nog niet bekeken, hè, zo? Je hebt er nog niet met de loop op gezeten, hè, ondertussen. Maar goed, ik wil je dat toch maar op wijzen. Trouwens, Henoch, de zevende in de lijst, wordt hier precies 365 jaar. Het aantal dagen van een zonnekalender. Lamech, de vader van Noach, 777 jaar. En niet toevallig zijn dat de twee meest opvallende personen in de geslachtslijst, gezien dat er daar als enige extra informatie bij gegeven wordt. Ja? Trouwens, 777 jaar is ook merkwaardig, gezien de symbolische waarde die het getal 7 heeft en zijn veelvouden in de schrift. Die we trouwens, herinner je nog, overvloedig aantroffen in het scheppingsverhaal en die overvloedig terugkeren in de oprichting van het tabernakel. Trouwens ook het getal 5 en het getal 10 komt ook veel terug in de oprichting van het tabernakel. En ten tweede, wat dat voor mij ook nieuw was, is er hier toch wel een heel opmerkelijke connectie met een astronomisch gegeven dat al bekend was onder de Babyloniërs, die intensief de hemel bestudeerden, en ook hun voorouders. We hebben daar trouwens heel veel gegevens over. Maar er is zoiets, het fenomeen dat men noemt de synodische periode van een hemellichaam. Nee, je moet dat niet met mes en verzet eten. Dat is gewoon de gemiddelde periode die een hemellichaam nodig heeft om gezien van op de aarde weer in dezelfde positie terecht te komen ten opzichte van de zon. Dus de cyclus die zo'n planeet maakt. Dat wordt de synodische periode genoemd. Wel, Lamech zijn 777 jaar bijvoorbeeld komt overeen met de synodische periode van Jupiter en Saturnus. Als je die optelt, kom je al 777. En Jared, 962 jaar, komt overeen met de synodische periode van Venus en Saturnus samen. En wanneer dat je de leeftijden van de jaren voor de geboorte van alle vaders optelt, en dan nog eens een totale leeftijden deelt door 60, je telt dat allemaal samen uit 365 jaar. En waarom zeg je door 60, Jos? Wel, de Babyloniërs gebruiken geen decimaal stelsel, maar een 60-delen stelsel. 365 zou dan het symbool zijn voor een perfecte levensduur, zoals bij Henoch. En de symbolische betekening is dat de cyclus van de jaren van een mens overeenkomen met de cyclussen van de hemelsferen om aan te tonen dat, net zoals de sterren aan de hemel een zinvol patroon volgen, de mensenleven ook een zinvol patroon volgt en eindigt in een voltooide cyclus. Trouwens, de schepping en de mathematica, er valt heel veel te omschrijven in de schepping aan de hand van mathematica trouwens. Hè? Dat weten jullie ondertussen, denk ik wel. Dus dat die connectie gelegd wordt, ik zou daar niet in verschieten. Ja? Ik geloof dat dat wel een heel betekenisvolle symboliek is. Ik wil dat maar gewoon een keer aangeven, omdat er meer is hier dan dat je denkt op het eerste zicht. Ik wil gewoon dat je dat weet van het. Dat je daar niks mee van onthoudt, dat maakt mijn rekening niet, maar dat je het gewoon weg weet dat er hier meer in die getallen zit dan alleen dat. En het artikel waarvan ik het vertel, is die zomaar iets dat uit de duim gezogen is of zo? Nee, dat komt uit een theologisch bekend en erkend geschrift dat gebaseerd is op voordrachten die daarover gegeven zijn. Dus voordat je er al een voordracht over heeft, over die getallen, moet je al weten waarover hij spreekt. Hè? Maar dat ga je nergens horen natuurlijk. Maar die dingen, dat is toch opmerkelijk dat je dat ziet. Nu naast, en dat is mijn derde punt, naast die symbolische betekenis verwijzen er ook heel veel uitleggers naar de lijst van de koningen in het Sumerische scheppingsverhaal, dat geschreven is in 2000 voor Christus, dat Mozes zeker kende. Weet je nog mijn verhaal over de bibliotheken in Egypte en diens meer? Ja. Dus ook daar vind je dat de leeftijden van de koningen aanzienlijk hoger zijn voor de zondvloed dan na de zondvloed. Dat is wat je hier ook vindt, bij ons trouwens, by the way. Maar, ja, in verhouding zijn de levensjaren van 6 geslachtslijnen slechts die van baby's. Hé? Want de leeftijden van die koningen liggen ongeveer 50 keer hoger. 8 koningen regeerden samen tijdens een periode van 241.200 jaar. En 23 koningen regeerden na de zondvloed samen gedurende 24.510 jaar, 3 maanden en 3,5 dag. De langst regerende koning regeerde gedurende 72.000 jaar en de kortste gedurende 6.000 jaar. Wat, als je goed weer oplet, deelbaar is door 60. Hè? Want dat 60 delen stelsel werd ook gebruikt door de Sumeriërs, die voorouders zijn van de Babyloniërs. Ja. Trouwens, dat 60 delen stelsel had een naam, Sharu, en het betekent universum. Zoals dat er 10 namen zijn, van Adam tot Noach, zo is er ook een versie van het Sumerisch scheppingsverhaal met 10 vroege koningen. En de 7e koning in de lijst, die wordt net zoals Henoch weggenomen om te gaan zitten voor de goden Shemesh en Adad. En Shemesh is de zonnegod, of Shamash ook genoemd. En de zonnekalender telt 365 dagen, dat is precies het aantal jaren dat Henoch leeft. Ik vind dat op zijn minst allemaal opmerkelijk. Ja? Nu, daarnaast zijn er nog verschillen op te merken, niet tussen die beide lijsten, laat dat duidelijk zijn. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat hier gebaseerd is op die Sumerische koningenlijst. Absoluut niet, mensen. Begrijp niet dat Jos dat denkt. Maar afgezien daarvan zijn er toch wel een aantal opmerkelijke zaken waar je zomaar niet kunt overheen springen, nee, mensen. Er liggen hier gewoon zaken opgesloten die voor ons westerlingen zeer ongebruikelijk zijn, op zijn zwakst gezegd. En dat de kennis van die betekenis van die zeer oude geslachtsregister dat dat verloren is gegaan, eigenlijk mag ons dat niet verbazen, want in de dagen van de Heer Jezus geven de schriftgeleerden al grif toe dat ze bepaalde woorden in de Tora al niet meer begrijpen. Ja. Dus, allee, wil ik maar zeggen, dat is ook niet zo superbelangrijk. He. Maar het geeft wel aan, zoals Herman terecht aangeeft, dat je verdruid goed moet oppassen met wat hij met die getallen doet. Die getallen zullen zeker wel een betekenis hebben, mensen, maar gezien dat ze ook zo gestileerd zijn. En we gaan dat ook trouwens zien bij de dagen in het zondvloedverhaal, dat is ook vormgegeven. Maar om u daarop te baseren en daarop, zeg maar zoals de jonge aardecreationisten, de leeftijd van de aarde te gaan berekenen, of de tijd tot aan de zondvloed te gaan berekenen, dat is voor mij gewoon absurd. En ik heb daar absoluut ook geen begrip voor. Want het zijn die dingen, mensen, die in de ogen van de wereld de schrift en onze geloofsovertuiging gewoon belachelijk maken. En zoals wel alles geloven, nee, maar de Heere vraagt ook niet dat we dwaasheid geloven. Nee. Dus dat is de reden waarom dat ik u dat toon. Nu, wat denk ik hierover wel? Ik denk ik persoonlijk dat er hier gekozen is voor herkenbare 10 geslachten, waardoor dat een zeer lange voorgeschiedenis die vooraf gaat aan de zondvloed, getelescopeerd is. En dat er gekozen is voor uitzonderlijk hoge leeftijden, maar enerzijds overduidelijk een symbolische betekenis die wij nog niet kunnen achterhalen, maar vooral denk ik om aan te geven dat de mensheid al een heel lange tijd op aarde was, voordat de zondvloed eraan kwam. En dat al die mensen, alhoewel dat ze een lang en gezegend leven gekend hebben, uiteindelijk toch allemaal kwamen te sterven. Omdat dat de aangaande consequentie is van de rebellie van de mens in de harde van Eden, en dat de mens geen toegang meer heeft tot de boom des levens. Maar, dankzij Gods aanhoudende vruchtbaarheidszegen, verwekt iedereen kinderen. En genoten ze jaren van hun kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van ze te zien opgroeien. Dat denk ik dus dat de boodschap, de algemene boodschap is van dit stukje. En verder zou ik niet gaan.
Dat is toen van de uitwerking, zoals je zei, van de vraag van de boom des levens, dat ook nog een woord leidt, was die nieuwe herinneren. Echt, dat ik me ergens hoor, dat de leeftijden die daar staan, dat dat was omdat de boom des levens eigenlijk die uitwerking, die verballing doet, dat ze geen toegang hebben, dat eigenlijk de uitwerking is van die vraag dat ze heet.
Maar toen moet je er al wat heten, hè?
Ja.
Ja, dat is wat ik erover denk. Nu, wie dat die hoge leeftijden kost, wat kost, letterlijk wil nemen, wordt hier ook geconfronteerd, mensen, met een serieus aantal problemen. Ik heb je al verteld, er zijn 3 verschillende versies met behoorlijke verschillen. Je hebt de Masoretische tekst, de Samaritaanse Pentateuch en de Septuaginta. Nu, ondertussen ben ik erachter gekomen dat men vooral de voorkeur heeft aan die Masoretische tekst. Weet je waarom? Omdat in die weergave alle voorouders van Noach sterven voor de zondvloed. Methuselah sterft hier ja, met de hatten over de sloot in het jaar van de zondvloed. Maar in de Samaritaanse Pentateuch sterven zowel Jered, Methuselah en Lamech in het jaar van de zondvloed. Maar in de Septuaginta leeft Methuselah nog 14 jaar na de zondvloed. Oeze. En in de latere versies van de Septuaginta hebben die getallen ook aangepast, zodat Methuselah toch nog stierf voor de zondvloed. Ja, ik weet het, het klinkt hilarisch, maar het is wel de realiteit. Nu, denk niet dat de Masoretische tekst zonder problemen is. Want volgens de chronologie van de Masoretische tekst leefde Adam nog 50 jaar na de geboorte van Lamech. Alle voorouders van Noach, behalve Adam en Seth, leefden nog tot in de dagen van Noach. Seth die stierf 14 jaar voor de geboorte van Noach en was dus nog een tijdgenoot van Lamech. En wanneer dat we naar de leeftijd van Noach kijken, dan zou hij langer geleefd hebben mensen dan Nahor, de grootvader van Abraham. En Sem, de zoon van Noach, 35 jaar langer dan Abraham. Zelfs de meest conservatieve uitleggers realiseren dat er toch een paar probleempjes zijn. En er is niemand onder hen, er is geen consensus, hoe dat die getallen dan wel begrepen moeten worden. Maar toch, ga maar rustig voort, hè. Met de jaartalen op te tellen en te doen, ja. Dus dat is de realiteit, hè, mensen. En je leest dat in de commentaren, zo ergens in een hoek of een kant, of in een voetnootje. Maar het wordt daar niet veel over gezegd. Het is daarom dat ik hier moet stoppen vanavond, ik ken niet meer. Omdat ik hem moet vroeten voor dat allemaal te samen te scharten. Nee, wil dat ik hier toon? Maar je begrijpt, ja. Mevrouw Marten terecht op, men al van in de kinderbijbels zo'n heel beeld van de Bijbel en probeert dat maar een keer te veranderen, nee? Want gisteren nog over die reuzen, ik heb alleen gezegd, waarom mensen zijn van 3 meter zo, waar al je dat doet? Goliath was ook geen, ik kwam niet verder aan de chambrang. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar men daar allemaal zo'n beeld van, nee? Simpson, en je kan in de kinderbijbel zien dat Simpson geen baar van een vind is? Dat is like Mr. Universe uit die staan op de boekjes. Maar wie zegt er dat dat zo'n boom van een wind was? Versta je? Dat is zo'n beeld dat al van in de kindertijd gecreëerd wordt. Maar not dat in stand. Maar dat komt niet te goede als je daar iets moet over vertellen. Of dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de Bijbel en zijn daar vragen over, dat je met zulke dommigheden afkomt. Nee? Sorry, hè? En de rest is voor de volgende keer eigenlijk... Maar ik hoop dat je het interessant vond om dat nog een keer uitgebreid bij stil te staan.